gemeente vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande donderdagavond zal er een zendingsavond worden gehouden. Marianne Hendriksen hoopt deze avond een presentatie te houden over haar werk in Zambia, aanvang 7:30 in de zaal achter de kerk. En aanstaande zaterdagavond zal er een gemeenteavond worden gehouden over christelijke mediaopvoeding in een digitaal tijdperk. Aanvang 7:30 in de zaal achter de kerk. Spreker is de heer W. Buutgen. En op beide avonden allen hartelijk welkom, ouderen en jongeren. En dit is alles dan, zo de Heere wil en wij leven. Willen we samen nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij nu zingen Psalm 4, het eerste en het vierde vers. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, o God, die mijn rechtszaak redt. En vers 4, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd. Psalm 4, versen 1 en 4.
Thank you.
willen wij gemeente ons nu stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij daarna Psalm 1, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Deze morgen wordt gevormd door Matteüs 14, de versen 1 tot en met 13. Wij lezen Matteüs 14, de versen 1 tot en met 13. En dan lezen wij het woord des Heren. Te dienzelven tijde hoorde Herodes de viervorst het gerucht van Jezus en zeide tot zijn knechten, deze is Johannes de Doper. Hij is opgewekt van de doden en daarom werken die krachten in hem. Want Herodes had Johannes gevangen genomen en hem gebonden en hem in de kerker gezet omwille van Herodias, de huisvrouw van Filippus, zijn broeder. Want Johannes zei tot hem, het is u niet geoorloofd haar te hebben. En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat ze hem hielden voor een profeet. Maar als de dag van Herodes' geboorte gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden van hen. En zij behaagde Herodes. Waarom hij haar met ede beloofde te geven wat zij ook eisen zou. En zij tevoren onderricht zijnde van haar moeder zeide, geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd, doch de eden en degenen die met hem aanzaten, gebood hij dat het haar zou gegeven worden. En zond heen en onthoofde Johannes in de kerker. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel en het dochtertje gegeven. En zij droeg het tot haar moeder. En zijn discipelen kwamen en namen het lichaam weg en begroeven het. En gingen en boodschapten het Jezus. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen. En de scharen dat horende zijn hem te voet gevolgd uit de steden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. En dit gedeelte dat we gelezen hebben vormt ook de tekst voor de prediking van morgen. In verband met onze voorbeden wordt u het volgende meegedeeld. Voorbeden wordt gedaan voor broeder Van de Doel, die herstellende is na een zware operatie in het Daniel Den Hoed ziekenhuis. We bidden ook voor broeder Corné de Geus, die nog steeds behandeld wordt in Bos en Duin. We bidden voor broeder Boeter, die in het Maastad Zorghotel verblijft om te herstellen van zijn ernstige voetoperatie. We willen ook bidden voor zuster Miep van den Berg, die in ons midden mag zijn vanmorgen voor het eerst na het overlijden van haar man. We willen bidden voor broeder Hollaar, die in Dirksland is opgenomen voor onderzoek. We willen dankzegging doen dat broeder Wim Grotenboer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en thuis enige weken zal moeten herstellen. We willen ook dankzegging doen dat broeder en zuster Iris en Gea de Bakker verblijd werden met de geboorte van een welgeschapen zoon Bart-Jan op 23 januari. We willen ook voorbeden en dankzegging doen voor broeder Jan Broeren, die enkele dagen in het ziekenhuis in Dirksland werd opgenomen vanwege een longembolie, maar dat hij nu weer thuis mag zijn en het redelijk mag maken gezien de omstandigheden. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. Heere, almachtige en heilige God, wij naderen in uw heilige tegenwoordigheid, waarvan u beschrijft in uw woord dat zelfs de engelen hun aangezichten bedekken. En dan, wat zullen wij dan doen? Mensen uit het stof, mensen die uw geboden overtreden, mensen die bevlekt zijn over heel ons bestaan met overtredingen van uw heilige en goede wet. Hoe past het ons onszelf te verootmoedigen voor u en te belijden voor u dat wij het niet waard zijn dat we hier mogen zitten. En wat een wonder is het, dat we vrij mogen opgaan naar uw huis. Een wonder als we op onszelf zien, want we hebben tegen u zwaar en menigmaal gezondigd. En we belijden u, Heere, dat we meer dan de helft daarvan alweer vergeten zijn. En dat we er niet eens aan terugdenken, aan de gedachten die we hadden, de houding die we vertoonden, de woorden die we gesproken hebben. En dan nog alles wat we hadden moeten doen, maar niet hebben gedaan. Heere, niemand van ons is het waard om hier te mogen zijn in de kerk. Het is enkel genade. Het is uw goedheid. Het is uw neerbuigende goedheid over onze levens. Ook dat u de krachten van de boze in bedwang houdt, zodat al leven wij in een maatschappij waar meer dan de helft beleidt niets van u te willen weten. En ook al leven wij in een maatschappij waar men geneigd is u te haten en uw geboden worden geschonden, toch hebben wij de vrijheid om op te gaan naar uw huis. En dat ligt niet aan ons of aan onze regering, maar dat ligt aan u. Omdat u die machten van de boze in bedwang houdt. En daar danken wij u voor. En dan denken we ook gelijk aan die vele anderen in andere landen die deze vrijheden niet hebben. Die in angst soms zelfs bijeenkomen. Waar hun kerken verbrand worden, soms herhaaldelijk worden die kerken verbrand nadat ze weer opgebouwd zijn. En hun voorgangers weggesleept of vermoord. O Heere, wilt u uw volk gedenken onder vreselijke verdrukking, waar gevangenschap plaatsvindt. O gedenk uw kerk die vervolgd wordt. En het vindt plaats ook vaak buiten de aandacht van de nieuwsmedia. Maar Heere, u ziet het. En uw woord getuigt het ons. En we willen u belijden dat wij niet waard zijn zulke zegeningen te ontvangen van vrijheid. Maar we bidden u, Heere, of u ook vrijheid wilt geven aan die anderen die nu lijden. Wil hen vertroosten en versterken. En in de strijd waar ze mee behept zijn, dat zij in die strijd ook u zullen ervaren als een sterke, krachtige God. Wij bidden u dan, Heere, om de uitbreiding van uw koninkrijk door heel deze wereld heen, maar ook in ons midden. Want Heere, we belijden u dat wij ook een hart hebben dat bekeerd moet worden. We hebben een hart dat van nature boos is en eigenzinnig en eigenwijs en trots. O Heere, dat boze hart moet verbroken worden. Het moet versmelten onder indrukken van de liefde van u. En het moet verbroken worden onder de aanklachten van uw heilige wet. O, wij bidden u, breng ons allen in de ootmoed voor u. En leer ons allen u te vrezen. Dat we de vrees voor mensen maar verliezen. Maar dat we in plaats daarvan de Heere gaan vrezen. O, leer het ons, Heere. Opdat wij hoog van u denken en klein van onszelf. En dat u verheerlijkt wordt in ons leven. Wij bidden u dan om de uitstorting van uw Heilige Geest in het midden van de gemeente. Dat uw geest mag doorwerken. dat uw Heilige Geest uit genade hen die dood zijn wil levend maken. Hen die verblind zijn, dat zij mogen zien. Dat hen die doof geworden zijn vanwege al het rumoer in deze wereld, dat ze zullen leren horen en luisteren naar de stem van de goede herder. O, wij bidden u om geestelijk leven. En dat dat geestelijke leven wat u al geschonken hebt, ook in ons midden, dat u dat wilt verdiepen onder uw volk en kinderen, wil hen verder leiden. Want er rijst zoveel op tegen uw volk. Maar wilt u uw kinderen vasthouden? Wilt u uw kinderen door de stormen heen leiden? En laten zij steeds meer mogen ondervinden hoe goed gij zijt, hoe getrouw gij zijt, hoe geduldig gij zijt. O, verheerlijk uw naam dan in ons midden, in het hebben van bemoeienissen met ons, geestelijke bemoeienissen. We hebben uw leven, uw genade zo nodig. Trouwe God, gedenk dan in ieder van ons. In onze persoonlijke omstandigheden. We bidden u ook voor de zieken. Er zijn weer vele zieken, Heer, ontferm u over ons. Vele namen zijn gelezen en nog zijn niet eens alle namen genoemd. Want er zijn ook hen die thuis meeluisteren. Die ziek zijn, die het moeilijk hebben, die vroeger opkwamen, maar het nu niet meer kunnen. O, wilt u zich over hen ontfermen, hen vertroosten en bemoedigen. Ook hen die meeluisteren thuis, of hen die wellicht op afstand meeluisteren, misschien wel in andere landen. Heer, u weet waar ze zijn. Wilt u hen bezoeken met uw genade? En wilt u hen nabij zijn daar in de vreemde? Wilt u hen vertroosten? Wilt u hen nabij zijn? Hen uw woord en getuigenis geven? Heren, we bidden u of u bij zuster Miep van den Berg wil zijn. Heren, vertroost haar hart, dat schreiend tot u vlucht. Haar geliefde man is niet meer hier. U hebt hem weggenomen, maar wilt u die lege plaats vullen? En wilt u, zuster van den Berg, kracht geven om u te zoeken, om haar hulp en heil bij u alleen te zoeken en te vinden? En we danken u, Heere, voor zoveel liefde die ze mag ontvangen van zusters van haar daar in Ouddorp, van verdere familie, zelfs van de buren. Heer, wat een troost is dat ook voor haar, dat de mensen rondom haar staan. Maar geef dat zij voor haarzelf mag ontdekken, wellicht als nooit tevoren, hoe goed gij zijt en hoe trouw gij zijt. Zegen haar, Heere. We bidden u voor broeder en zuster Corné en Gerarda de Geus. U kent alle omstandigheden, Heere. En u weet het ook, dat ze door moeilijke wegen heen gaan. In bijzonder bidden wij u voor broeder de Geus, ontferm u over hem. Heere, en het is ook zo de beleving dat vele rampen en vele wederwaardigheden zijn des vromen lot. Maar dan is het toch ook waar dat u zegt, uit die alle redt hem God. Laten zij dat ook mogen beleven met hun kinderen. Ondersteun hen en wil genezing schenken. Heere, we bidden u of u in uw genade bij broeder van de Doel wil zijn, die nu in het Daniel den Hoed ziekenhuis verblijft. Geef dat hij mag herstellen van die ernstige operatie. Geef dat het mag, dat de uitkomst daarvan verblijdend mag zijn. Versterk hem, vertroost hem en wil hem in de nood van zijn leven zeer nabij zijn, dat het hem tot eeuwig wel mag leiden. Zegen hem en zijn vrouw in al hun omstandigheden. Wij bidden u ook voor broeder Hollaar, die zo plotseling opgenomen moest worden eigenlijk in het ziekenhuis in Dirksland vanwege benauwdheid. En hij heeft onderzoeken nodig. O, gedenk hem en zijn vrouw thuis. Wilt u hen zeer nabij zijn en geven dat de onderzoeken goed mogen plaatsvinden en dat hij verholpen mag worden, dat de kwaal verholpen mag worden en dat onze broeder versterkt mag worden. Ontferm u over hem en laat ook deze beproeving, kon het zijn, hem tot eeuwig zegen zijn. Heer, wij bidden u voor broeder Boeter. Vertroost hem, Heer, nu hij vaak alleen is. Help hem, wees hem goed en nabij. En laat hij het mogen ervaren, de Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Geef dat hij uw nabijheid mag kennen. En dat hij weten mag dat u niet aan plaats nog tijd gebonden bent. Vertroost hem en schenk hem ook genezing na die nare voetoperatie waar hij doorheen moest. Zegen hem in uw gunst. We bidden u, Heer, of u bij broeder Jan Broeren wil zijn. Wij zijn vrouw Nel, ontferm u over hem, Heer. U hebt onze broeder gespaard deze week toen hij vanwege een longembolie opgenomen moest worden, maar het is alles goed gegaan. En hij mag weer thuis zijn. Wat een troost voor zijn vrouw en voor hem. O Heere, ze hebben u zo nodig in hun leven. Wilt u hen zeer nabij zijn met de majesteit van uw woord en van uw geest? Dat u aanwezig mag zijn te midden van de nood waarin ze zijn. Vertroost hen. En verblijd hen door uw bemoeienissen. En geef uitzicht op het grote goed dat u zult geven hen die op u betrouwen en die u vrezen. Wil in uw gunst ook gedenken aan broeder Wim Grotenboer. Nu hij thuis moet herstellen, wij danken u dat hij weer thuis mocht komen. Wat een blijdschap om weer als gezin verenigd te zijn. Maar nou moeten we wel wekenlang thuis herstellen waar hij aanvankelijk niet op gerekend had. Maar door de complicaties die ontstaan zijn bij de operatie, moet hij deze weg gaan. Laat hij het met u mogen gaan. En laat hij ook mogen ervaren dat in wegen van druk u toch zo krachtig kunt overkomen en dat deze weken toch winst voor hem kunnen zijn wanneer u bij hem bent. Wil tot zijn hart en ziel spreken en hem herstel schenken. Heren, wij willen u ook hartelijk danken dat broeder en zuster Iris en Gea de Bakke verblijd werden met de geboorte van een welgeschapen zoon. Wat een wonder, wat een blijdschap. Wat een vreugde hebt u hen gegeven. O Heere, zegen hen verder in de opvoeding van hun kind. Wat een kostbaar pand hen toebetrouwt, een onsterfelijke ziel. O, geef de ouders wijsheid en alle ouders hier in de kerk genade om hun kinderen op te voeden in de vreze en in de vermaning des Heren. Wil geven dat zuster de Bakker Gea mag herstellen en aansterken en wilt u alles welmaken. Heren, gedenk heel de gemeente, ook hen die echtparen die geen kinderen nog hebben ontvangen en die dat ook als een last ervaren, als een kruis die vaak in stilte gedragen wordt. Heren, laat hen mogen weten dat u van hen af weet en wilt u hen zeer nabij zijn met uw vertroosting, met uw kracht, ook om de roeping te vervullen die u hen geeft en dat ze tot rijke zegen mogen zijn voor elkaar en voor anderen. En schenk toch, Heere, uit genade toch ouder blijdschap, ook nog daar. Want ge kunt alles doen. Heer, er is weer veel te bidden. Maar wij danken u dat wij in alle rust mogen bidden. We danken u dat we al onze noden u mogen voorleggen. En bidden wij dan nu nog om kracht voor uw dienaar, die ook maar een zwak vat is in zichzelf. Kracht om uw woord te vertolken zoals gij dat wilt. En genade aan ons allen om te luisteren, opdat we een gezegend bijeenkomst mogen hebben, waarin uw woord, uw trouw en uw eer centraal staan. Heere, zegen ons in deze dienst. Vergeef al onze zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En volgende week zondag is de eerste voor de diaconie en de tweede is dan voor de kerk. Zullen we nu gelegenheid hebben onze gaven te geven voor de Heer en zijn dienst en zingen wij daarna Psalm 50, de versen 1, 8 en 9. 50, 1, 8 en 9. Geliefde gemeente, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs wordt genoemd het evangelie van het koninkrijk. Want dat wil zeggen dat in dit evangelie wordt juist de nadruk gelegd op het feit dat de Heere Jezus de koning is en dat zijn koninkrijk nu komt. Dat begint al in Matteüs 1, wanneer er een verband gelegd wordt tussen de Heere Jezus en koning David. En dan in hoofdstuk 2 komen de wijzen uit het oosten vragen, waar is de nieuwgeboren koning der Joden? En dan in hoofdstuk 4 zien wij de overwinning die de Heere Jezus behaald heeft over de Satan. En met koninklijke macht verslaat hij de verleidingen van de duivel. In hoofdstuk 5 tot en met 7 kondigt de Heere Jezus de grondwet af van het koninkrijk der hemelen, in wat wij noemen de bergrede. En daarna laat Matteüs zien in hoofdstuk 8, en dat wordt weer bevestigd in hoofdstuk 9, hoe de Heere Jezus koninklijke macht laat zien over de zieken, de bezetenen, de blinden en zelfs over de wind en over de zee en de wateren heeft de Heere Jezus macht en bevoegdheid. En in hoofdstuk 10 zendt de Heere Jezus zijn discipelen uit met macht en last bevoegd om het woord te preken. En in hoofdstuk 11 spreekt de Heere Jezus met koninklijk gezag in vers 29. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. In hoofdstuk 12 laat de Heere Jezus zien dat hij de Heere is van de Sabbat. En in hoofdstuk 13 de koninkrijksgelijkenissen. En zo gaat het door het evangelie, totdat de Heere Jezus aan het einde in Matteüs 28 het verkondigt in vers 18. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zo de Heere wil, willen wij de komende weken nadenken over hoofdstuk 14 van Matteüs. En we zien dan hier de versen 1 tot en met 13. En we zien hier Johannes de Doper onthoofd. En we zien 4 mensen. We zien ten eerste Herodes. Ten tweede Herodias, ten derde de Heraut, ten vierde de Heere Jezus. Johannes de Doper onthoofd, we zien ten eerste Herodes, ten tweede Herodias, ten derde de Heraut, ten vierde de Heere Jezus. Dus we zien eerst Herodes. In dit gedeelte lezen wij van een schanddaad, van een verschrikkelijk gebeurtenis, zoals helaas vaak door koningen werden en nog steeds door tirannen verricht worden. We zien hier een regeerder die ons wordt voorgesteld als Herodes. In het eerste vers terzelfde tijd hoorde Herodes de viervorst het gerucht van Jezus. Wie is die Herodes eigenlijk? Hij wordt hier de viervorst genoemd. Wat is dat, een viervorst? Dat is een titel. Een titel die een rangorde beneden dat van een koning is. Zo was dat geregeld in het Romeinse Rijk, waar Palestina ook toe behoorde. Een viervorst had een lagere rang dan een koning. Dus wie was hij nou eigenlijk dan, die Herodes? Want u komt zijn naam toch vaker tegen in de schrift. En het is goed om daar onderscheid in te maken. Want om deze Herodes te begrijpen, moeten we eerst eens letten op zijn vader. En zijn vader wordt genoemd in de geschiedenis Herodes de Grote. En in deze tijd waren de Romeinen de heersers in dat land en deze Herodes de Grote, die stierf ongeveer in het jaar 4 voor de geboorte van de Heere Jezus. En dan moet u begrijpen, dat er is iets mis met onze jaartelling. Want Herodes de Grote was degene die de kindermoord bevolen heeft in Bethlehem. En omdat er iets misgegaan ergens in de telling van onze jaartelling is eigenlijk de Heere Jezus geboren niet in wat wij noemen het jaar 0. Maar is geboren ongeveer 4 jaar daarvoor. Daar zijn we later achtergekomen, maar we laten het maar zo. Dus zo is Herodes de Grote degene geweest die de kindermoord ten tijde van de Heere Jezus of vlak daarna bevolen heeft. En hij regeerde tot ongeveer 4 voor wat wij noemen de geboorte van Christus. En deze Herodes de Grote was een vreselijk mens. Zeer bloeddorstig. Door list was hij koning geworden, had hij die titel gekregen van de Romeinen over Palestina. Hij was heel bang dat iemand hem van de troon zou stoten. En waar hij het maar enigszins vermoedde dat iemand hem van plan zou zijn van de troon te stoten, die doodde hij. Zo heeft hij zelfs sommige van zijn eigen kinderen gedood. Hij had 10 vrouwen, heeft sommige van zijn vrouwen gedood. Want hij dacht dat ze hem naar de troon zouden steken. En zijn zwager, Aristobulus, die heeft hij hoge priester gemaakt. Zo kon hij invloed uitoefenen over het Joodse volk. Maar toen hij dacht dat Aristobulus ook tegen hem zou opstaan, heeft hij hem ook laten verdrinken. Zogenaamd tijdens een spel in de Jordaan. Maar het was allemaal bij opzet. Nou, het volk haatte Herodes de Grote. En toen hij stierf, toen hebben de Romeinen het Rijk opgesplitst in 4 gedeelten. Nee, in 3 gedeelten. En 3 van zijn zonen mochten regeren. En zo regeerde Archelaus over Judea, Herodes Antipas over Galilea, daarboven. En regeerde een andere zoon, die heette Philippus. Het gebied dat David ten boven was, ten noorden van, dat heette Iturea. Dus die ene zoon, Archelaus, die regeerde over Judea. En hij was aan de macht toen Jezus en Jozef en Maria weer terugkwamen uit Egypte. En omdat Jozef Archelaus, die zoon van Herodes de Grote, vreesde, hebben ze zich gevestigd in het in Galilea, in het noorden. En Archelaus was ook een bloeddorstig man en na 9 jaar hebben de Romeinen hem afgezet. En toen hebben ze gouverneurs geplaatst over Judea. En de bekendste daarvan was Pontius Pilatus. Als we dan naar het noorden gaan kijken, naar Galilea, daar regeerde, na de dood van Herodes de Grote, daar regeerde een zoon die heette Herodes Antipas. En dat is de Herodes die wij nu tegenkomen in Matteüs 14. En dat is ook dezelfde Herodes die net in Jeruzalem was, in Lucas 23, toen de Heer Jezus voor verhoor geplaatst werd. En toen Pilatus verstaande dat Jezus uit het gebied van Herodes was, zond hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. Dit is dus die Herodes, die wij noemen Herodes Antipas, zo was zijn naam, die we vinden hier in Matteüs 14. Antipas, dat is eigenlijk een Griekse vorm en dat betekent evenbeeld van zijn vader. Zo heette hij. Hij was een goddeloze koning. En om het verhaal helemaal compleet te maken, als u dan naar het noorden gaat, heb u Iturea. Daar regeerde die andere zoon van Herodes, de grote Filippus. En daar wordt heel weinig over verteld in de schrift. Enkel Lucas 3 vers 1, daar wordt zijn naam genoemd in het 15e jaar van de regering van de keizer Tiberius. Als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes een viervorst over Galilea. En Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea. Maar verder wordt die Filippus niet genoemd. Dus in Matteüs 14 gaat het hier over Herodes Antipas. Hij was een goddeloos mens, maar hij had nog wel een geweten. Want hij hoorde de prediking van Johannes de Doper en hij was diep onder de indruk van de prediking van Johannes de Doper. En hij wist heel diep in zijn hart dat Johannes gelijk had. En dat hij schuldig stond voor God. Dat wist die Herodes Antipas wel. En hij had ook moeten weigeren om Johannes de Doper hier te laten doden. Maar zijn eigen eer was hem meer waard dan het leven van Johannes de Doper. En daarom heeft Herodes hier geen enkele verontschuldiging. Maar hij had een geweten. Heb jij ook een geweten? U, ik? Jawel, we hebben allemaal een geweten. En we weten allemaal als iets verkeerds ligt in ons leven. Herodes luisterde niet naar zijn geweten. De Heere kan spreken, ook door het geweten. Als u uw geweten hoort spreken, luister ernaar. En vergelijk het met Gods woord, want ook het geweten, dat moet genormeerd worden aan het woord van God. En buig voor de Heere en loop niet door zo. Want je doet jezelf pijn aan. Om tegen je geweten in te gaan. Nou, zo had Herodes ook pijn vanwege zijn geweten. In Markus 6 vers 20 leest u bijvoorbeeld. Herodes vreesde Johannes wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was. En hield hem in waarde. En als hij hem hoorde deed hij vele dingen en hoorde hem gaarne. Dat is wat. Hij hoorde graag Johannes de Doper preken. En hij deed ook vele dingen. Dit zal ik veranderen en dat zal ik doen, maar hij bekeerde zich niet. Misschien hoort u ook wel eens graag een goede preek. En misschien zegt u ook tegen uzelf, ja, het moet toch anders in mijn leven. Ja, echt hoor, het is weer heel goed gezegd. En het moet anders en het zal anders. Maar dat het toch niet anders wordt. En misschien bent u ook wel eens onrustig. En u probeert uzelf wat te verbeteren zoals Herodes deed. Maar het was niet genoeg voor Herodes. Hij kwam voor eeuwig om. Waarom? Omdat hij ten diepste niet wilde buigen. Ten diepste luisterde hij niet naar de prediking van Johannes. Ach, laten wij toch luisteren naar Gods woord. Laten we buigen. Laten we terechtkomen in het stof voor Christus. En laten we het uitspreken dat we zonder hem niets zijn en niets kunnen. Dat we boven alles hem in ons leven behoeven. Erken uw schuld. Want hij kan u volkomen zalig maken. Van uw zonden. Maar we zien hier ook een andere persoon. En dat is Herodias. Want wat gebeurde er nou? Die Herodias. Was een vrouw. En was getrouwd. met een broer van Herodes Antipas. En die broer heet in de geschiedenis Herodes Philippus. En hij is niet de Philippus die regeerde over Iturea. Dat is weer een andere broer. Herodes hier uit Matteüs 14, die ging bij zijn andere broer Herodes Philippus. Die woonde in Rome. En die was onterfd door zijn vader Herodes de Grote. Dus die woonde als burger in Rome en die was getrouwd. En Herodes Antipas hier uit Matteüs 14 ging op bezoek bij zijn broer en zag dat hij een hele mooie vrouw had. En hij werd verliefd op die vrouw. En die vrouw heette Herodias. En hij kwam overeen met haar dat zij Herodes Philippus zou verlaten. En met hem Herodes Antipas zou trouwen. En het kon pas gebeuren nadat Herodes Antipas weer terug was gekomen en zijn andere vrouw had weggedaan en zou wegsturen en zou scheiden. Hij was getrouwd met een dochter van koning Aretas van de Nabateërs. Nou, Herodes Antipas kwam thuis en zijn vrouw merkte wel, dit gaat niet goed. En zij ontkwam. En met hulp van soldaten van haar vader, koning Aretas, kon zij weer terugkeren naar haar vaderlijk ouderlijk huis. En haar vader, koning Aretas, was woest. En die ging een oorlog aan tegen Herodes Antipas. En de mensen van die dagen hebben dat als een straf gezien, dat die koning Aretas, die heeft het hele leger van Herodes Antipas uitgemoord, vernietigd. De mensen zagen dat als een straf. En later werden Herodes Antipas samen met Herodias verbannen naar Zuid-Frankrijk. En hij verloor al zijn bezittingen en al zijn eretitels. En in zijn plaats benoemde de keizer, de Romeinse keizer, een broer van Herodias als koning over Palestina. En zijn naam was Herodes Agrippa. Dus Herodes Antipas was wel later verbannen. En in plaats daarvan werd een andere regeerder aangesteld, Herodes Agrippa. En ik noem hem omdat we hem ook tegenkomen in de schrift. Die Herodes Agrippa, die komt u tegen in Handelingen 12. Dat was die Herodes die een rede deed tot het volk. En het volk zei, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren. Omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten. En gaf de geest. En dat is dezelfde Herodes Agrippa die Jacobus heeft laten vermoorden. Maar nu letten wij verder nu op deze Herodias. Die toen getrouwd is met Herodes Antipas. Het leek allemaal mooi te gaan, maar er was een man die sprak tegen Herodes, dit mag u niet doen. En dat was Johannes de Doper. Daar gaan we zo meteen meer over horen. Maar hij waarschuwde dat dit hele gedoe tegen Gods geboden was en dat ze Gods toorn over zich heen haalden. En Herodias ergerde zich hieraan. En ze wou wel dat Johannes de Doper uit de weg geruimd werd. En dat hij het zwijgen opgelegd werd. En ze hitste haar man Herodes Antipas op om Johannes de Doper gevangen te zetten en te doden. Nou, Herodes wilde niet zo ver gaan. Oké, in de gevangenis. Dan leest u in vers 3. Want Herodes had Johannes gevangen genomen en hem gebonden en in de kerker gezet om Herodias wil. De huisvrouw van Philippus, zijn broeder. Herodes wilde eigenlijk Johannes niet doden. Hij vreesde waarschijnlijk het volk, want het volk hield Johannes voor een profeet. En toen gebeurde het op een gegeven dag dat Herodes Antipas zijn verjaardag vierde. En hij organiseerde een groot feest. En de wijn vloeide rijkelijk. De gemoederen werden verhit. En toen moest die mooie dochter van Herodias erbij gehaald worden. Deze Salome was ongeveer 20 jaar oud, wordt aangenomen. Zij moest dansen voor al die mannen. Die met begeerte en wellust naar haar keken. Normaal gesproken zou een vrouw dat niet willen doen. Koningin Vasti wilde dat niet doen tegenover koning Ahasveros ten dagen van Esther. Maar Herodias was anders en ze had zelfs haar dochter ervoor over. Men die vond het allemaal prachtig. En Herodes vond het zo mooi en hij zou wel zo stoer en zo groot zijn. Ik kan je alles geven wat je maar wilt. Ik zweer het je, beloof het, zeg het maar. En waarschijnlijk is Herodias van tevoren gepolst. Van tevoren is alles zo in scène gezet. Om haar kwaadaardig doel te bereiken. Want vers 8, daar leest u het. En zij tevoren onderricht zijnde van haar moeder. Ze was dus tevoren door haar moeder opgehitst. En die moeder, die dochter speelde mee met haar moeder. En ze zei, geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En dan letten we ook op de heraut. En de heraut, wat is dat jongens en meisjes? Dat is iemand die voor een koning aangaat. En die roept uit, de koning komt eraan. Dat is een heraut. Dat was Johannes de Doper. Want hij kondigde de komst van de Heere Jezus aan. Johannes de Doper, hij verkondigde en preekte de wet. En hij liet zien dat de mensen zondig waren. En dat ze de Messias niet konden ontvangen. Ze moesten zich bekeren. En Johannes doopte de doop van bekering tot vergeving der zonden. Johannes de Doper was een trouwe knecht des Heren. Hij was ook een moedige man. Hij wees de mensen hun zonden aan. En hij nam geen blad voor de mond. Het maakte hem niet uit wie voor hem stond. Hoog of laag, rijk of arm. Soldaten of fariseeërs of zelfs een koning of een vorst. In Matthäus 3 vers 8, daar leest u. Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En in Matthäus 3 vers 10. En ook is al reeds de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En hij preekte maar niet in het algemeen, heel concreet preekte hij, ook direct tot mensen. En ook zelfs Herodes Antipas. Hij zei in Matthäus 14 vers 4, het is u niet geoorloofd haar te hebben. Je moet maar durven. Zo tegen een koning te spreken. Maar Johannes deed het. Hoe kwam dat nou? Dat Johannes dat deed. Want Johannes vreesde God. En als u God vreest. Dan verliest u de angst en de vrees voor de mensen. Dan bent u niet meer bang voor een mens. Maar dan vreest u God. En dan beeft u voor zijn woord. Dan hebt u diep ontzag voor de Heere en zo moet het bij met ons zijn. Wat zou een nietig mens mij doen? Zo God mijn schild en hulp wil wezen. Wanneer u God ontmoet hebt in uw leven, dan leert hij u hem te eren. En daar hebben we ook genade voor nodig, steeds weer. Maar wanneer de Heilige Geest u persoonlijk onderwijs geeft, dan wordt het wel allemaal anders. Dan gaat u de Heere vrezen. Dan bent u bang om te zondigen. Dan bent u bang voor wat u zegt. Hebt u de spijt van dat u dingen zegt die u nooit had moeten zeggen? Dan wordt u voorzichtig. U gaat voorzichtig wandelen. Waarom? Want u vreest God. Dat is een diep ontzag voor de Heere. En dan bent u niet bang voor mensen. Nou, Johannes stond pal voor de Heere. En niets of niemand kon hen daarvan afbrengen. En Calvijn zegt hier dat we uit het voorbeeld van Johannes de Doper mogen leren dat Gods knechten zonder vrees elk mens die op hun pad komt, wie hij of zij mag wezen, zelfs tegen prinsen, dat een kind Gods vrijuit moet spreken. Zo vaak wordt er gevleid. Zo vaak worden er mooie woorden gesproken waar er geen mooie woorden gepast zijn. Hooggeplaatste mensen houden er niet van als ze tegengesproken worden. Maar toch deed Johannes de Doper dat. Het is u niet geoorloofd haar te hebben. Volgens het Joodse wet, volgens het Joodse recht is dat bloedschande, want Herodias was in feite een dochter van een halfoom van deze Herodes. Dus volgens de Joodse wetten was dat bloedschande. Het was een halfnichtje, of hoe je dat noemen wil, maar het zat in de familie. En de Joodse wetten zeiden dus bloedschande. God verbiedt het. En daarbovenop, het is nog dubbele echtscheiding ook nog. En daarom zegt Johannes, het is u niet geoorloofd haar te hebben. En in het bijzonder zijn ambtsdragers en ook de predikanten in de prediking verplicht de zonde aan te wijzen. En geen blad voor hun mond te nemen. En is het een taak ook op een indringende wijze, maar ook op een correcte wijze, ook op een ootmoedige wijze, maar wel met een directe, op een directe wijze, de vermaningen des Heren te laten horen en de zonde aan te wijzen. En dan moet de eer van God op Gods knechten drukken. En dan gaat het ook niet om hun eigen mening. Maar het gaat hier om Gods woord. En Gods gezag over ons leven. En dan moet het woord ook duidelijk gezegd worden. Duidelijk, dat iedereen weet wat er is. Geen doekjes omheen winden. Johannes moest niet zeggen, nou, majesteit, is misschien beter dat u hier nog eens over nadenkt. Of majesteit, is dit wel nou zo fatsoenlijk? Of dit ondermijnt uw positie, dacht ik zo. Nee, Johannes moest niet zwak zijn. Het moest zijn majesteit. Dit kan niet. Dit mag niet. God verbiedt wat u aan het doen bent. En u haalt Gods toren over u. Want Gods wetten gelden voor hoog en laag. Johannes begreep dit en daarom sprak hij zo. En wanneer we zo vermanen en wanneer we zo getuigen, dan zullen we ook tegenstand ontmoeten. En soms is er ook lijden mee verbonden. En zijn er die gedood worden om hun getuigenis, ook nu. In andere landen worden nu ook Gods kinderen gedood. Om zijns naams wil. En misschien hebben sommige van de leerlingen van Johannes de Doper tegen hem gezegd, meester, u moet niet zo spreken, u komt ermee in de problemen. Maar Johannes zweeg niet. En zo zijn ook anderen in andere landen die nu niet zwijgen. In de kampen in Noord-Korea. En in de scheepscontainers die in de brandende zon staan in Eritrea. En in kerkers en gevangenissen door het hele Midden-Oosten heen. En waar mensen als een persoonlijke slaaf opgesloten worden in hun huis. Omdat in hun gezin ontdekt is dat hij of zij een Bijbel heeft. Zullen we aan hen denken, zullen we voor hen bidden. Want de Heere kan wonderen doen. En zijn macht en kracht tonen. En zij die gedood worden door islamitische woede in verschillende landen in Afrika en het Midden-Oosten, zullen we aan hen denken en voor hen bidden. En laten we ook bidden dat wij nooit het getuigenis zullen opgeven. Dat wij nooit een duimbreed zullen wijken van Gods woord. Maar dat wij ook in onze maatschappij, waarin ook nog wel veranderingen zullen komen, waarin ook meer en meer afval is, en waar er ook een al meer een grotere meerderheid komt, ook in de Tweede Kamer, om wellicht iets te doen aan het reformatorisch onderwijs. Maar laten wij nooit zwijgen, ook in ons persoonlijk leven niet. Maar laten we ook ervoor oppassen dat we niet hoogmoedig zijn. En vanuit de hoogte gaan vermanen. En vanuit de hoogte iemand gaan aanwijzen dat of dat zit fout. Nee, het moet altijd vanuit de laagte. Want we zijn niet beter hoor. Wat er bij een ander eruit komt, dat zit er bij u en mij in het hart. Moeten we nooit vergeten. Maar we mogen toch nooit Gods woord opzij zetten. En dat we trouw zullen zijn, dat we daarom mogen vragen. En ook al worden sommige van Gods knechten gedood, de Heer heeft altijd weer voor anderen gezorgd. U ziet het herhaaldelijk in de geschiedenis. Het gaat nu ook door. Knechten vallen weg, andere knechten komen ervoor in de plaats. Want de Heere weet alles en hij ziet alles wat er gebeurt en weet precies wat er gaat komen. En is nu bezig jonge mannen die weet ik niet waar zitten of studeren of werken, hen klaar te maken en voor te bereiden om ook later uit te gaan om het woord te verkondigen. Want de Heere Jezus weet wat zijn kerk nodig heeft en hij zendt zijn dienaren waar en wanneer en voor hoe lang hij het wil, want hij is getrouw. En hij zorgt voor zijn kerk. Als Stefanus gedood wordt, dan komt Saulus van Tarsus naar voren. Maar soms worden zijn knechten inderdaad gedood. En er zijn vreselijke dingen gebeurd. Vele voorbeelden kunnen gezegd worden. En zo hier Johannes. Johannes de Doper, een trouwe knecht des Heren, door de gril en door de haat van een boze vrouw werd zijn hoofd eraf geslagen en op een bord gelegd en aan een meisje gegeven die toen al zo verworden en zo verhard was, dat ze het ook nog kon dragen en naar haar moeder brengen. En Johannes werd ook nog in de kerker gedood, stiekem. Velen van Gods knechten zijn stiekem zo gedood. Maar God ziet het. We zongen het uit Psalm 50. God zal het in het gericht brengen. Alles. En de bozen zullen hun straf krijgen. En vaak gebeurt het al in dit leven. Dat is heel frappant. Hen die christenen vervolgen, het loopt vaak mis met hen. Ivan Moisev in Moldavië, in Chisinev. Hij werd doodgemarteld. In de jaren 70, zijn vervolger heeft vreselijke dingen meegemaakt in zijn leven. Eén kind gedood, zijn vrouw krankzinnig en hij in grote ellende. Want God wreekt het bloed van zijn geliefden. Dat hoeven wij niet te doen. God doet het. En ook deze Herodias, Herodes en Herodias, die werden ze laten verbannen, zoals ik al zei, naar Frankrijk en verloren alles wat ze hadden. En oude berichten vertellen ons dat die Salome, ik las het bij Matthew Henry, ik heb het ook niet kunnen natrekken, Wat je zegt op een kansel moet waar zijn. Ik ga maar af op Matthew Henry. Je kunt het wel thuis nalezen. Dat meisje is door het laten door ijs gezakt. En ze stond er tot haar nek in. En de scherpe ijspunten gingen haar door haar nek heen. Want God wreekt zijn knechten. Maar Gods kinderen, zij lijden geen enkel verlies. Er is maar één leger in de wereld waar er geen slachtoffers vallen. Dat is het leger van de Heere Jezus. Toen de geallieerden op D-Day de stranden op Normandië bestormen, stierven er de eerste dag zo'n 3000 mensen. Ze zouden nooit de overwinningsdag zien. Maar in Gods leger zullen allen die omkomen de overwinningsdag zien. En ze zullen allen bij hem zijn. Ze zullen geen enkel verlies lijden. Zo groot, zo prachtig, zo heerlijk is die koning. De Heere stond het niet alleen toe, hij leidde het. Dat Johannes de Doper zijn naam zou verheerlijken, zelfs in zijn dood. En onmiddellijk werd Johannes de Doper in de hemel gebracht. En hij heeft zijn bloed gestort als een getuigenis, als een bevestiging dat zijn woord waar is. En ook nu, zij die omkomen voor het getuigenis van de Heere Jezus, ze zullen toch hun leven behouden. Ze zijn eeuwig vrij. Het wordt hen veel beter wanneer ze dit leven verlaten. Zoals vele martelaren gezegd hebben, met blijdschap: ik mag mijn koning ontmoeten vandaag. Johannes de Doper hoefde hier niet langer te zijn. Zijn werk was af. Die trouwe knecht had zijn loop volleindigd. Niet omdat Herodias dat wou, niet omdat Herodes dat wilde, maar omdat God het wilde. God heeft alles bestuurd. En Guido de Breij in de gevangenis in Doornik en in Valenciennes, die zei: het is door Gods leiding dat ik hier ben. En ik heb vrede. Ik slaap beter dan mijn vervolgers. En ik heb vrede hier. De Heer Jezus is bij mij in mijn kerker waar ik vastzit aan mijn ketenen. En hij spreekt tot mij. En ik spreek tot hem. Hij is bij mij. Het is Gods leiding. God wilde het. En God heeft ook op zijn tijd Johannes op deze wijze uit het leven genomen. God had hem lief met een eeuwige liefde. En God verloste hem van al zijn vijanden, deze dappere getuigen. Johannes de Doper werd gedood. Maar ook hierin was hij een voorloper van de Heere Jezus. Want hij heeft de Heer Jezus aangekondigd: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. Hij was de wegbereider, maar dat was hij ook in zijn dood. Dat hij gewelddadig ter dood gebracht werd. Daarin was hij ook met uitgestoken vinger: zo zal het gaan met hem die na mij komt. Zo heeft Johannes zijn loop volkomen voleindigd. En is nu bij de Heer. Maar dan willen we ook nadenken over de Heere Jezus. Want Johannes was dood. En de discipelen van Johannes hadden vreselijk verdriet. En wat deden ze nou? Ze kwamen tot Jezus, staat er. In vers 12. En zijn discipelen kwamen en namen het lichaam weg. En begroeven hetzelfde. En gingen en boodschapten het Jezus. Ze zeiden het aan Jezus. Waarom moest de Heere Jezus dat te weten komen? Hij wist het al lang. Hij had niet nodig dat iemand hem iets zei. Maar waarom gingen ze nou naar de Heere Jezus toe? Omdat ze overmand waren met verdriet. En wat een boodschap voor ons in al onze moeite. In onze pijn en leed zeg het aan Jezus. Vertel alles wat u niet begrijpt. Vertel alles waar u mee worstelt. Ja, spreek het uit voor de Heere Jezus. Leg hem al uw verdriet en al uw nood voor. Zijn woord zegt het toch. In Psalm 37 vers 5. Wendel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Deze discipelen gingen tot Jezus en vertelden hem wat er gebeurd was. Niet om Jezus te waarschuwen, niet om Jezus bekend te maken, maar om troost te ontvangen. Want hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En het is alle verademing om uw strijd en uw moeite en uw nood en uw worstelingen voor de Heere neer te leggen. Waar u met geen mens over kunt spreken, om dat voor de Heere neer te leggen. Dat is al een verademing. De discipelen, de Heere God nam Johannes weg, maar gaf die discipelen de Heere Jezus voor terug. Ze gingen weg bij Johannes, want hij was er niet meer. En ze kwamen bij Jezus. Soms kan het gebeuren dat de Heere iets wegneemt of iemand wegneemt uit uw leven. Om u tot Christus te brengen. Om u dichter aan de Heere te verbinden. Dat u met uw nood bij Christus terechtkomt. Dat de Heere u iets heel moois, iets heerlijks zal geven. De gemeenschap met Christus. Zijn liefde, zijn troost, zijn vrede. Nou, die discipelen kwamen bij Jezus terecht. En dat was een heel bijzondere omstandigheid, maar dat moet voor ons allemaal gelden. Wij moeten daar ook terechtkomen. Aan de voeten van de Heere Jezus. En dat dagelijks. Maar er is ook hier iets nog meer, dieper in. Want de discipelen konden niet meer bij Johannes terecht, want Johannes was er niet meer. En wat deed Johannes de Doper? Wat had hij gedaan? Hij verkondigde de wet. Hij bevestigde de wet. Hij legde Gods eis op het volk. Hij ontdekte hen aan hun zonden en hun vuilheid. En hij wees hen heen naar Christus. Daar moet je zijn, zie het Lam Gods. En zo is het nou ook in het geestelijke leven. De Heere ontdekt een mens aan zijn ongerechtigheid. En laat een mens de wet ervaren en voelen. En dan gaat de wet op u drukken. En dan laat de Heere zien dat u die wet niet kunt volbrengen. En misschien gaat u ook eerst vele dingen doen. Maar als de Heere doorwerkt met zijn geest, dan laat hij u zien dat u het niet kunt. U loopt ermee vast. U kunt zaken alleen maar erger maken. U glijdt steeds weer naar beneden. Dan ziet u dat u schuldig staat aan al Gods geboden. Dan is er maar één adres voor u. En dat is de Heere Jezus. Christus. In uw nood komt u bij hem terecht. De wetsprediking ontdekt u aan uw zonden en kan u verbreken en kan u armoede doen zien. Maar het kan u nooit behouden. De wet behoudt u niet. En de meerderheid van de mensen willen leven naar de wet. Ik heb dit gedaan en dat gedaan en zo lang dit en dat. Het houdt u niet, het behoudt u niet, het helpt u niet. Christus alleen. En dat was nou het doel van de wetsprediking van Johannes de Doper. Plaats maken voor hem die komen zou, de Heer Jezus. Bent u geslagen door de wet? Ziet u dat u geen gerechtigheid voor God hebt? Ziet u dat u niets kunt uit uzelf? U moet bij de Heer Jezus terechtkomen. Want de schuld kan alleen maar bedekt worden door het bloed van Christus. Alleen de Heere Jezus kan u zalig maken. Zijn bloed alleen een volkomen betaling voor al uw zonden. Volkomen verzoening in Christus. En daarom was die overgang van de discipelen van Johannes naar Jezus toch een gezegende overgang. Herkent u dat in uw leven? Of zit u nog in het werkhuis? Dat u nog van alles probeert te doen? Ach, er is een betere weg. Breng het bij de Heere Jezus. En dan hoort de Heere Jezus het bericht van de discipelen van Johannes de Doop. En let op hoe de Heere Jezus reageert. Hij zegt niet, nou, Johannes is in de hemel. Je moet er verder niet over treuren. Nee, dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt niet, ik wist dat al lang, dat hoef je me niet te vertellen. Nee. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats. Alleen. Alleen met zijn discipelen. En waarom vertrok de Heere? Met een schip. Mensen konden hem niet zo gemakkelijk volgen. Alleen. Naar een woeste plaats. Waarom? Omdat hij bewogen is. U leest het ook in de volgende vers. De bewogenheid van de Heere Jezus. Hij was bewogen. Want de Heere Jezus wist heus wel wat dat betekende voor Johannes de Doper. Eerst waarschijnlijk voor een jaar in zo'n kerker opgesloten geweest te zijn. En dan onthoofd worden. De Heere Jezus bewogen vanwege de boosheid van de mensen. Hij is bewogen. Ontroerd. Hoe kunnen we het precies peilen? Mogen we van verdriet spreken? De Heer Jezus was een mens. Maar het greep hem aan. Hij wilde alleen zijn. Om erover na te denken. Om te bidden tot zijn Vader. Het in de stilte te verwerken. Want de Heere Jezus is bewogen met zijn volk. Hij is bewogen met u in uw nood, in uw pijn, in uw tranen, in uw leed, in uw eenzaamheid. Nee, hij zegt niet, die mensen moeten ophouden, ze gaan toch straks naar de hemel. Niets daarvan. Hij kent u wie u bent in uw strijd, in uw nood, dat u het niet meer ziet. En dat u roept, o Heere, help mij. Er is een bewogen, medelijdende hoge priester in de hemel. En hier ziet u hem al. En hij is nu nog steeds dezelfde. Door. Hij is bewogen met wat ze doen daar in die kampen en in die gevangenissen nu. De Heere Jezus kent hun lijden, hun tranen en hij geeft zijn troost op diepe wijze. En hij weet ook u te troosten in uw verdriet. Want de Heer is de medelijdende hoge priester en hij wil ook met zijn discipelen samen zijn om hen te onderwijzen, want die gewelddadige dood van Johannes, dat zou de Heer Jezus treffen aan het kruis. En ook al de discipelen, behalve Johannes. Hij stierf op hoge leeftijd in Efeze, te midden van de gemeente. Maar al die anderen, vroege kerkgeschiedenis vertelt het ons dat ze ook een gewelddadige dood ondergaan hebben. Zorg om met zijn discipelen samen te zijn. Hem te onderwijzen, want hij is de zorgzame Heere. Amen. Willen we zingen Psalm 2, vers 6. 2, vers 6. Thank you. danken en bidden. Trouwe God in de hemel, ge zijt vol barmhartigheid. Ge zijt nog steeds de bewogen, medelijdende hoge priester. Troost ook onder ons harten die schreien tot u vluchten. Geef dat we allen bij u terecht mogen komen als de borg, als degene die ons volkomen kan verzoenen van al onze zonden. En geef, Heere, dat wij ook niet zullen ons schamen voor u, opdat u zich niet straks voor ons moet schamen, maar dat we uw naam zullen belijden. Schenk ons liefde tot u en wil de naprediker zijn op dit woord dat opnieuw tot ons kwam in menselijke zwakheid. Maar laat uw kracht eraan verbonden mogen zijn. Gedenk ons deze dag en breng ons vanavond weer samen rondom uw woord. Dank u voor wat u gaf. Om Jezus wil bidden wij u dit. Amen. 42 vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.